verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volkeren eert. Psalm 99 vers 1. We willen gemeente belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der boze draad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, vers 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen de Heilige Schriftgemeente uit het boek der Spreuken. En daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 8e vers. Spreuken 1, te beginnen bij vers 8. Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet. Want ze zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen de onschuldige zonder oorzaak. Laat ons hen levend verslinden als het graf, ja geheel en al, gelijk die in de kuil nederdalen. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. Gij zult uw lot midden onder ons werpen, wij zullen allen een buidel hebben. Mijn zoon, wandel niet met hen op de weg, weer uw voet van hun pad. Want hun voeten lopen ten boze en ze haasten zich om bloed te storten. Zeker het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte. En deze loeren op hun eigen bloed en versteken zich tegen hun zielen. Zo zijn de paden van een ieder die gierigheid pleegt. Zij zal de ziel van haar meester vangen. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest uw lieden overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Omdat ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, en gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt, zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden, daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Ze hebben in mijn raad niet bewilligd, al mijn bestraffingen hebben zij versmaard. Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden. En de voorspoed der zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen. En hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. Tot zover. Laat ons bidden. Ja, Heere, geef ons die genade dat wij vanavond naar u horen. Wanneer gij ons brengt in het leerhuis, wanneer gij ons brengt in de leerdienst, in het onderwijs, in de vermaning, in de opwekking, in de vertroosting, in de onderwijzing. En wil ons dan geven dat wij alle stemmen van binnen en van buiten niet meer horen, omdat we de hele dag met onszelf aan de praat zijn en soms ook met anderen. En maar dat wij vanavond in deze dienst des woords en der gebeden ook in de gebeden mogen luisteren aan de troon der genade. Omdat gij daar geen andere taal spreekt dan de taal van uw woord, die indringend tot ons is gekomen, waarin gij jong en oud uit aanspreekt en wijst op de gevolgen van onze handelingen, van onze wegen, van onze boze wegen, ons vermaant en opwekt en oproept om te horen de stem van de Zoon van God. Wil door de almachtige, heerlijke, overwinnende werking van uw Heilige Geest onze harten daarvoor openen en uit modderig slijk ons hele bestaan optrekken om onze voeten vast te zetten op een rotssteen die ons te hoog zou zijn, zodat wij een plaats bij u mogen krijgen waarin we horen de stem die tot ons spreekt. Een stem die lieflijk is en krachtig, indringend en overtuigend. Een stem die is wederbarend in de hand van de Heilige Geest. Een stem die is opwekkend en terugbrengend van dwaalwegen. Een stem die banden doorsnijdt met ons eigen lief ik, met de zonde en de zuigkracht daarvan. Een stem waarvoor de Satan moest vluchten in de dagen toen gij rondwandelde in uw vlees. Een stem waarvoor de Satan nog terug moet kruipen in zijn hol, wanneer hij onder ons rondgaat als een engel des lichts, of als een leeuw die verscheurt wat hij tegenkomt. Een stem die verscheurt alle machten en krachten uit de hel. Een stem die machtig is, jonge mensen en oude mensen, het wonder van u, de levende God, te doen verstaan. Wie naar mij hoort, geef ons de genade van het horen en van het spreken, zodat we samen geluisterd hebben en luisteren aan de troon der genade, en ons onvoorwaardelijk in uw hand stellen met deze dienst erbij, dat hierin niets mag gebeuren wat tegen uw heilige wil indruist, maar dat wij, heren, niet verstopte kanalen, maar open kanalen zouden zijn, door de wind des geestes zich wijd baan breekt, door de adem van de Almachtige over onze ziel en over de akker van de gemeente gaat, door wij toegerust worden tot de arbeid en de taak waartoe wij geroepen worden, straks wanneer gij deze werk, de werkweek wilt laten volgen op deze zondag, opdat wij toegerust en bekwaamd zouden worden de strijd mannelijk te strijden en onze inspanning te getroosten in het door u ons opgedragen werk, maar bovenal dat gij bij en met ons zijt in de huwelijken en in de gezinnen met de verborgen werking van uw Heilige Geest. En dat deze adem mag gaan over onze kinderen en kleinkinderen, over de jonge mensen en de oude mensen, dat ze mag gaan over onze werkplaatsen waar wij in de week staan, en die soms vloeken met de samenkomsten van de gemeente. Wil gij naar de rijkdom uwer genade ons getrouw maken en ons hartelijk doen zuchten in de vriendelingschap waarin wij verkeren, opdat wij, heren, met een vrij en goed geweten mogen wonen onder uw almachtige hand en kracht. Want we hebben het gehoord dat zeker zullen wonen zij die naar uw stem horen en gehoorzamen. Erbarm u over ons allen zoals we hier vergaderd zijn met al onze inwendige en uitwendige noden. Wees met allen die hier niet konden zijn tot hun verdriet, omdat ze verhinderd werden. Wees ook met allen die hier niet wilden zijn, omdat ze geen belangstelling hebben. Gij zijt de machtige om hen in de ziel te grijpen en te laten zien en te laten horen wat gij door uw geest tot ons te zeggen hebt. Erbarm u over ons, heren, in horen en spreken samen en geef de duivel geen plaats, maar laten we hem mogen wederstaan, opdat hij van ons vluchtte. We komen het eerbiedig van u smeken, met dankzegging voor uw zegeningen, in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Aan de orde van behandeling, gemeenten, is vanavond zondag 31 van de Heidelberger Catechismus die wij samen gaan lezen. Zondag 31 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 3, 4 en 85. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt? Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Al zo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomend leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Al zoals volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen en van hen door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gestoten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. We gaan samen zingen, gemeenten, uit Psalm 135, vers 1, 3 en 8. U wordt in de gelegenheid gesteld nu een gave uit te reiken voor de diaconie. Bevelen dat zeer hartelijk bij u aan. De zendingsbussen aan de uitgang wilt ge wel gedenken. Verder wordt u herinnerd dat er woensdagavond mannenvereniging is waar de mannen zeer hartelijk worden uitgenodigd. Psalm 135, vers 1, 3 en 8. Wij zijn vanavond, gemeenten, een beetje grensgangers, omdat wij staan aan de grens van wat de catechismus noemt het stuk der verlossing en het stuk der dankbaarheid. Deze zondag 31 vormt de overgang naar zondag 32, waar gesproken wordt over de dankbaarheid die wij God verschuldigd zijn. Grensgangers, omdat wij na de behandeling van de sacramenten gesproken hebben over de zelfbeproeving voor het heilig avondmaal, en dat aan die zelfbeproeving ook een kerkelijke kant zit, zodat de gemeente verantwoordelijk is voor hen die zich in leer en leven misdragen. Daarop gaat deze zondag 31 nader in. Het wordt ons wat dichter bij huis gebracht. Het is het sluitstuk van het stuk der verlossing. En het is waar wat Simeon gezegd heeft, dat Christus gezet is tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Er zijn dus mensen die over hem vallen en daardoor geestelijkerwijs de nek breken. Er zijn ook mensen die voor hem vallen en door hem worden opgeraapt en meegenomen. En u wil de catechismus weten wat de sleutelen van het hemelrijk zijn, waarop die laatste vraag reeds duidde. Sleutelen van het hemelrijk, dat is nogal wat. Dat de kerk op aarde sleutelen van het hemelrijk hanteert. Vooral wanneer wij bedenken het ontstaan van de catechismus, dat was niet een tijd van rust en vrede, maar van vervolging, soms zeer bloedig, waarin men zich met al wat in zich had verzette tegen de leer van Rome, maar tegelijkertijd angstvallig waakte, tegen de wederdoperij, de libertijnen, de vrijgeesten, mensen met een ongebonden leven. Het was voor de catechismus en het dient voor ons vandaag nog zo te zijn niet wit-zwart. Al wat buiten de reformatorische gemeente is, is zwart. En al wat binnen de reformatorische gemeente is, is wit. Maar de catechismus is er te diep van overtuigd dat van de verlorenheid van de mens, dan dat zij de tucht niet een plaats zou geven in het geheel van het onderwijs. De verkondiging van het evangeliegemeente blijkt tot de eerste sleutel te behoren. De verkondiging van het evangelie is in origine, in oorsprong een blijde boodschap. De mededeling, de verkondiging, dat God zelf zich tot deze wereld heeft gewend. En als zodanig is het evangelie medicament, geneesmiddel, spijs en drank, licht en vermaak. En tegelijkertijd ook een sleutel. Merkwaardigerwijs zegt de catechismus niet dat de sleutel rust in de handen van de wet Gods, maar van het evangelie. Dat is geen uitschakeling van de wet, integendeel, daarover hebben wij breedvoerig gesproken. Maar u moet erop letten dat het evangelie aan zich in zichzelf een blijde boodschap, tegelijkertijd een sleutel is, die opendraait en die dichtdraait. Ten diepste is er maar één sleutel. Zeker, we hebben het straks ook over de tweede, de christelijke ban, of de uitsluiting. Maar ten diepste is er eigenlijk maar één sleutel die gehanteerd wordt. Dat is namelijk het woord van God. En als wij vragen wie hanteert die sleutel, dan is het duidelijk dat Christus alleen sluit en opent. Hij alleen. Als hij sluit, wie zal dan openen? En als hij opent, wie zal dan sluiten? Het is duidelijk dat de Vader alle macht in de hemel en op de aarde, en zeker in zijn gemeente, heeft vermaakt aan zijn Zoon. Hij wordt niet voor niets genoemd de Koning der Kerk en de Heere der Heerscharen. Hij wandelt in het midden van de gouden kandelaren, dat zijn zijn gemeenten. Hij houdt de sterren in zijn rechterhand, dat zijn zijn dienaren. Hij is de handelende. En als er gesproken wordt van de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, dan moeten wij goed bedenken, gemeente, dat dat Koninkrijk der Hemelen in hem op deze aarde is gekomen. Denk maar aan de prediking van Johannes de Doper en van Jezus zelf, die beiden als uit één mond verkondigen het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen is tot u gekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. In de uitdrukking het koninkrijk der hemelen zit verscholen dat deze aarde een wingewest is geworden van de Satan. En dat de hemel, dat God in Christus vanuit de hemel een veroveringstocht gaat maken om deze aarde die zijn werk is, die hij geschapen heeft, met het heelal, om die terug te krijgen uit de macht van de Satan. Je moet er goed aan denken, gemeente, dat het koninkrijk der hemelen voorlopig is, althans in dit stadium, dat de Satan grote macht is gelaten, maar dat het altijd daar is waar de koning zelf is. Waar de Heer Jezus woont in het hart van een klein kind in Zoetermeer of daarbuiten, waar hij leeft door het geloof in het hart van een man of een vrouw, daar is het koninkrijk der hemel. Dat heeft uiteraard te maken met de gemeente Gods op aarde. De gemeente Gods op aarde is de voorhoede van het koninkrijk der hemel. Zij is de voorlopige vormgeving van dat koninkrijk Gods, zonder ermee samen te vallen. Want het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods in haar voltooide gestalte zal en hemel en aarde en vernieuwde mensheid samen omvatten. Maar daardoor is de gemeente of de kerk op aarde niet waardeloos, integendeel. Zij is de voorlopige concentratie van de frontsoldaten, als ik dit beeld mag gebruiken, die van de hemel gedropt zijn op deze aarde om aan dat koninkrijk Gods enigermate gestalte te geven, althans de weerschijn daarvan te laten uitstralen. En u wordt gezegd dat Christus deze sleutelen geeft aan Petrus. U kent de geschiedenis in Matteüs 16. Dat er gevraagd wordt van de kant van Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Allerlei antwoorden volgen. En dan zegt Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan antwoordt Simon Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk Gods, van hemel en van hel. En dan volgen die bekende woorden dat God op deze Petra zijn gemeente zal bouwen. Hier ligt het eeuwenoude misverstand tussen Rome en de Reformatie, dat de kerk gebouwd zou zijn op een persoon, weliswaar een gelovige persoon, weliswaar een verkoren apostel, maar dat Petrus de sleutelbewaarder bij uitstek zou zijn. Terwijl toch het evangelie duidelijk en klaar leert dat de Heer Jezus dezelfde sleutelmacht aan de andere apostelen heeft uitgereikt. En dat niet zozeer de persoon van Petrus, hoezeer erbij betrokken in het geding is, maar dat het gaat om de rotsvaste geloofsbelijdenis van Petrus. Want een ogenblik later wordt Petrus Satan genoemd. Hij is dus de rotsman. Als hij volhardt in het geloven en belijden, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En hij is een Satan als hij Christus van het kruis af wil houden. Rara, hoe kan dat? Ja, gemeente. Petrus was een tweemens. En zou de Heer Jezus op deze tweemens zijn gemeente bouwen? Nee, hij bouwt zijn gemeente op de belijdenis van Petrus en de andere apostelen. En in de apostelen op de gemeente. Want diezelfde volmacht, al hebben wij ons heel bescheiden op te stellen, heeft de Heer Jezus in de apostelen vermaakt aan de gemeente. Aan de gemeente Gods. Wij kennen geen leken. We kennen geen klerus die het zou weten en de rest niet. Althans, zo behoort het niet te zijn. Maar de gemeente is de woonplaats van de levende God. De ambtsdragers zijn er alleen maar, en dat is heel wat, om u te bewerktuigen, om u te vervolmaken, om u te funderen, om u te onderrichten en te onderwijzen, opdat gij bekwaam zoudt zijn tot de volle roeping Gods. Het wil dus zeggen, gemeente, dat de Heer Jezus Christus aan Petrus en zijn medeapostelen en in hen, aan de gemeente Gods van alle tijden en plaatsen, het recht heeft gegeven tot hantering van die sleutelmacht. Dat die sleutelmacht door ouderlingen en dienaren des woords bij uitstek wordt gehanteerd, zal waar zijn, maar dan nooit los van de gemeente. Altijd uit naam van de gemeente, zeker uit naam van Christus, maar in de gemeente woont de geest. Dat moeten we goed zien, gemeente, daarom staat zo'n kerkeraad midden in de gemeente. Midden onder u en heeft tegelijkertijd een grootse roeping. Maar hoe zal dat ooit kunnen, zegt gij? Nu, dat is een belangrijke vraag. Want er zijn natuurlijk vele grote woorden gesproken in de kerkgeschiedenis van oudere en latere tijd. Er zijn banvonnissen en blandbliksemen uitgedeeld die op de hoofden van de mensen die ze uitspraken terugkeerden. Een heel belangrijke vraag, omdat Jezus, voordat hij zijn discipelen voor zijn opneming in de hemel uitzendt, op hen blaast en zegt: ontvangt de Heilige Geest, zo gij iemand zonden houdt, dat wil zeggen niet vergeeft, dan zijn ze hem gehouden. Maar zo gij iemand zonden vergeeft, dien zijn zij vergeven. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat deze sleutelmacht alleen functioneert, op de rechte wijze plaatsvindt, in de allernauwste gemeenschap met de Heere Jezus Christus zelf. En zodra er maar een millimeter tussen zit, tussen hem en ons, om niet te spreken van kilometers, dan is het zwaard van de tucht alleen maar om te verongelukken. Ontvangt de Heilige Geest, dus een door de Heilige Geest bezielde gemeente, waarin overigens alle ellendigheden en gebreken zijn als in de eerste christelijke gemeente, alleen een door de Heilige Geest bezielde gemeente, en alleen ambtsdragers op wie Christus geblazen heeft met zijn Heilige Geest, is met vrezen en beven in staat om het wonder te ervaren: wie u hoort, die hoort mij, die mij gezonden heeft. En wie u verwerpt, die verwerpt mij, die de Vader gezonden heeft. Gemeente, de eerste sleutel blijkt te zijn de verkondiging van het evangelie. Als we dus goed luisteren in een preek, en die preek voldoet aan de eisen van het woord Gods, dan horen we telkens opnieuw een deur opengaan en dichtgaan. Want in de prediking gebeuren geweldige dingen. Daar wordt nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren van het koninkrijk Gods wijd opengegooid. En voor alle onboetvaardigen wordt die dichtgesmeed. Je hoort de deuren knerpen op hun scharnier en in hun scharnier. Wanneer is een preek mooi? Goed. Wanneer er wat in gebeurt. Mooie preken, zoals wij ze mooi noemen, zijn net als mooie vrouwen, ze deugen zelden. Maar een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt. Als er mensen worden ingezet en buitengezet. Want daar gaat het om. Het is aangrijpend, gemeente. Dan wordt onze kerkgang opgetild tot een hoogte waarvan je zegt duizelingwekkend. Daar vallen eeuwige beslissingen. Daar vallen beslissingen over een eeuwig wel en een eeuwig wee. En dat maakt de kerkdienst juist zo, zet het op niveau en zet het onder de hoogspanning van de Heilige Geest. Die deuren opent en die deuren sluit. Meent het gaat om leven en dood. En tot wie komt de verkondiging van het evangelie? Tot de gelovigen staat hier allen en ieder. Het geheel gaat voorop, maar daarin wordt de enkeling niet vergeten. Allen.
Zij die uitgegroeid zijn in de genade Gods en daardoor zo klein zijn in zichzelf. Zij die begeren Jezus kleed van achteren aan te raken. Zij die hebben leren betuigen bij u schuil ik. Zij die de toevlucht hebben genomen onder de schaduw van zijn vleugelen. Zij die bij de wet zijn doodgelopen en in het evangelie een opening hebben ontvangen. Tot de gelovigen een massaal, dat wil zeggen in hun geheel en in ieder afzond. Wat wordt erin verkondigd? Dat zo dikwijls, als zij de belofte van het evangelie geloven, al hun zonden om Christus wil vergeven zijn. De belofte van het evangelie. Wat is dat? Er zijn toch veel beloften in het evangelie, jawel. Wij doen elke zondagavond belijdenis van 12 beloften. Daar heb ik pas met de catechisanten over gehad, dat weten ze. De 12 artikelen zijn 12 beloften. Het zijn 12 touwen die van de hemel neerhangen naar de aarde. Waar een arme zondaren zich mogen vastklampen. Het zijn geen wetsartikelen, nee, het zijn geloofsartikelen. Den diepste zijn het beloften. Die 12 jongens en meisjes, dat weten jullie nog wel, die kun je terugbrengen tot 3. In God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. Maar je kunt ze ook terugbrengen tot die ene kernbelofte. En wat is nu de kernbelofte? Ik wil uw God zijn. Ik zal uw God zijn. En gij zult mijn volk zijn. Dat is de ene kernbelofte van het evangelie. Ten diepste gemeente is dat niet een operatieveld van het verdorven verstand, maar dat is Christus, de beloofde. De Christus Gods, van de Vader gezonden, in de kracht van de geest, daar hebben we het verband weer met die ene belofte. Dus de belofte van het evangelie, geloven gemeente, dat is ten diepste in Christus geloof. Dus zo dikwijls als gij onder de prediking van het evangelie en daarbuiten, die belofte des evangelies met een waar geloof aanneemt, met een waar geloof omhelst, zijn al uw zonden van Gods wegen vergeven. Dat zegt een mens weliswaar met knikkende knieën, maar dat zegt hij niet omdat hij het zelf kan, maar omdat God het zegt. Wij hebben dus niet anders te doen dan God naspreken in zijn woord. En dat openlijk te verkondigen en te betuigen. Niet dat ze vergeven mogen worden, of dat ze misschien vergeven zijn, maar dat ze metterdaad vergeven zijn. Dat is de prediking van het evangelie. Zo dikwijls wij de belofte van dit evangelie met een waar geloof omhelzen, al onze zonden van God vergeven zijn. Meent u, prediken dat is een moeilijk werk, dat is een onmogelijk werk, het is een heerlijk werk, het is een boeiend werk en ga maar door. Want prediking is eigenlijk dat wij uit het woord Gods, zowel het recht Gods dat ons afsnijdt, als ook de belofte van het evangelie ons toelongt, aankijkt, opwekt, naar zich toetrekt, zo dichtbij brengt. Dat waar u zit of staat, dat u weet, ik hoor erbij of ik hoor er niet bij. Ik zit erin of ik zit erbij. Dat is wat gemeen. In de eerste plaats dus bedoeld als troost. Voor de ranken die in de wijnstok zijn. Troost in die barre strijd met de zon. Troost in die vereenzaming van het leven. Troost wanneer de dood ons met de kaken aangaat. Hebben gemeente de dagelijkse bediening, zeker één keer voor het eerst. Maar hier gaat de catechismus uit van een dagelijkse bediening, van een dagelijks geloof. Zo dikwijls als. Dat is dus een daadgemeente die telkens herhaald dient te worden. Dat is een oefening die elke dag dient terug te komen. Elke avond weer getroost te moeten worden met de belofte van het evangelie. dat zo vaak wij deze Christus, deze belofte met een waar geloof omhelzen, al onze zonden vergeven zijn. Dat zijn gemeente is goud waard, want dat betekent het licht in hem klaar. Wat is de verrassing van een ieder die de Heer Jezus ontdekt? Wel, dat hij met al zijn getop en al zijn gewurm en al zijn gewring nooit iets bereikt heeft, maar dat het in hem klaar ligt. Dat is even wat. Alles wat wij eraan doen, dat brengt er ons verder vanaf. Alleen het ware, zaligmakende geloof brengt ons erin. Wat is dat toch een kostelijke gave, gemeente, dat ware geloof. In hem vergeven zijn. Er zijn mensen die zeggen, ik zou het zo graag weten. Is te verstaan. Maar zou u hem zo graag kennen? Die met een tweesnijdend scherp zwaard alles afsnijdt bij uzelf. Daar gaat het. Maar hij is ook lieflijker dan iemand maar op aarde. Augustinus heeft gezegd, hij is meer waard dan 1000 zonnen. Het is wat als de 1000 zonnen straalt. Hij is meer dan alles. Gemeente, dat is de vertroosting, maar daar komt ook een waarschuwing. Daarentegen, allen die zich niet van harte bekeren, alle ongelovigen. Wat houdt ons buiten het koninkrijk Gods, onze zonden, waar het zo te kwaad mee hebben? Nee, gemeente, die houden ons er niet buiten, hoewel God ze niet kan zien en kan luchten. Wat houdt ons buiten het koninkrijk Gods, ons ongeloof? Dat is de grootste zonde. Dat is de zelfmoord. Dat is zo'n verschrikkelijke zonde. Dat kan ik u niet genoeg zeggen, hoe groot die zonde is, het ongeloof. En dat ongeloof sluit ons buiten. En die zich niet van harte bekeren, die dus van twee walletjes willen eten, God wat en de wereld wat, God en de mammon en noem maar op. Er zijn twee wegen, gemeente, dat is een brede weg en er is een smalle weg. Maar er zijn er heel wat die willen tussen die twee wegen nog een derde weg. Maar dat kan. U loopt of op de smalle weg of op de brede weg. Daarentegen alle ongelovigen en allen die zich niet van harte bekeren, moet verkondigd en betuigd worden dat de toorn Gods op hen rust. Hier nog getemperd door het kruis, de algemene genade. Maar gemeente, de toorn Gods kan in het geheel van de wereld en in ons land en in ons leven al roken. Maar wat zal dat zijn als ze ongetemperd doorbreekt over de hoofden van allen die het bloed van Christus onrein hebben geacht. Wat is dat, gemeente, een aangrijpende werkelijkheid. Dat in de prediking gezegd moet worden, Gods toorn rust op u. Ja, sterker, de eeuwige verdoemenis rust op u. Een woord om bij te huiveren, ontzet onder te zijn. O gemeente, hoe vaak is u dat niet voorgehouden? En als ge onder gevallen zijt, God zij gedankt. Maar als ge dan al redenerende de kerk uitging, dan hebt ge uzelf er weer ingepreurd. Althans waart ge veel te goed om verloren te gaan. Er zijn mensen, gemeente, en in ieder steken maar de hand in eigen boezem, die nooit geleerd hebben dat ze niet te goed zijn om verloren te gaan. Dat is ze wezensvreemd. Daarom is het evangelie hen ook wezensvreemd. Dat wordt u verkondigd, gemeente, niet om de schema te persen, maar wel heel duidelijk te verkondigen dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op ons rusten, zolang wij het bloed van Christus onrein achten. Het is de scherpte. Dwars door de ziel. Dwars door de gemeente heen gaat. En naar dat getuigenis zal God oordelen. Want als het goed is, gemeenten, en als het woord gepredikt wordt, is dat zo. Dan loopt er zo een rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel Gods. Want God zal naar zijn woord oordelen. Zowel in de vrijspraak als in de veroordeling. En daarom beoordeelt de preek u, als het goed is. We hebben natuurlijk allemaal onze op- en aanmerkingen over de preek, en er is soms een heleboel op aan te merken. Maar als u dan echt maar goed in de gaten houdt, als het woord recht gesneden is, dat het die preek zich van uw kritiek niets aantrekt. Want die prediking kritiseert u en mijzelf. Je loopt zo regelrecht door. Gemeente, naar dit getuigenis oordeelt God. Aangrijpt. En dan volgt die laatste vraag, die eigenlijk een specialisatie is van het laatste gedeelte van de eerste vraag. Daar gaat het, gemeente, over de tucht. De ban zelfs, de uitsluiting. Dat is geen kleinigheid. Als een mens uit de gemeenschap van de gemeente wordt uitgestoten en, zegt de catechismus, buiten het koninkrijk Gods wordt gezet. Moet je tegenwoordig mee aankomen. Dan zeggen de mensen, oh, er lopen veel meer christenen buiten de kerk dan dat ze in de kerk zijn. En nu heb ik niet te oordelen over hen die buiten zijn, daarover oordeelt God, maar wij hebben wel te oordelen over hen die binnen de gemeente zijn. Gemeente, dan moeten we één ding goed onthouden, dat er behalve van de nood van de kerk, dat die kerkelijke tucht alleen maar kan functioneren onder een paar voorwaarden. In de eerste plaats, dat we allemaal klein en groot zelftucht oefenen. Ik heb een hoogleraar gehad die ons zei, als je jezelf 3 dagen lang niet onder handen genomen hebt, dan gaat het niet goed mee. Moet u eens onthouden. En hij bedoelde dat heus niet in de humanistische zin, maar hij bedoelde, als je na 3 dagen nog niet eens een keer met jezelf overhoop gelegen hebt en jezelf voor Gods aangezicht veroordeeld hebt, dan mag je er wel eens goed naar kijken. De zelftucht. De tucht van de geest van over je hart en over je leven. Dat je niet over je conscientie heen leeft, over je conscientie heen spreekt. Vooral niet over het woord Gods heen leeft. Die innerlijke tuchtgemeente in je hart vanuit het woord waarin je voor Gods aangezicht leeft. Dat is het eerste. Tweede is, dat is de onderlinge tucht. Want voordat je bij de kerkraad bent, nou, dan moet je al een hele lange weg afgelegd hebben. Wanneer er een tuchtzaak is. Dat zegt de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zegt, als een broeder zondigt, dan moet je naar hem toe gaan. Dus niet over hem roddelen. Dan moet je naar hem toe gaan en hem bestraffen onder 4 ogen. En als die broeder zegt, het is mijn leed, ik erken mijn zonde, dan heb je een broeder gewonnen, zegt Jezus. Maar als hij niet naar je luistert, dan neem je er nog 2 of 3 mee. Of 1 of 2. Want in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Dat is niet de taak van de kerkraad nog, die komt er nog heel niet aan te pas. Gaan we zo met elkaar om, gemeente? We zeggen dat we bijbelgetrouw zijn. Zijn we dat ook? De omgang met onze familieleden en vrienden en kennissen en buren. Ja, je moet die verhalen maar horen. Stad, gemeente, het leven, dat is de tucht. Die onderlinge tucht. Als die niet functioneert, komt er van die kerkelijke tucht geen spaan terecht. Want dat is de weg die de Heer Jezus wijst. Als hier dan ook gesproken wordt van aanbrengen bij de kerkenraad, dan is dat niet een soort spionagecentrale. Maar is dat een doodgewoon dat iemand ten einde raad is. Van liefde voor die zondaar. Ten einde raad. En zegt, ik weet het niet meer. Kan het niet meer. Geef het aan u over. Dan pas. Het geldt ook van de censuur amorum. Kunnen zoveel dingen onderling worden opgelost. Tuurlijk mag u uw hulp inroepen als u het zelf niet klaar kunt krijgen. Natuurlijk. Maar die onderlinge tucht. Die persoonlijke tucht. Die gezinstucht. Die tucht in de gemeente zelf. Maar die tucht is er dan ook. Een tucht is, gemeente, niet met een groot zwaard slaan, een enkele keer. Maar tucht komt van een woord dat betekent trekken. In de liefde trekken. Vermanen, gemeente, is een heel moeilijk werk. Vermanen, dan moet je vol van liefde zijn. En dan moet je een hart vol zelfkennis hebben. En wie heeft dat allemaal? Wie is tot deze dingen bekwaard? Gemeente, vermanen. Trekken. In de liefde trekken. Maar dat neemt allemaal niet weg dat er momenten zijn waarin in het oud-testamentische Israël de ban werd gehanteerd. Denk maar aan Achan, de dief uit Jericho's puinhoop. Wat is de ban dan? Dan wordt een cirkel om hem heen getrokken bij wijze van spreken en hij wordt volstrekt geïsoleerd. Het is een akelig beeld, maar je zou haar zeggen een operateur verwijdert een gezwel. Zou het net zijn alsof de rest zo mooi is, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel zo dat de ban eigenlijk bedoelt de gezondhouding van het lichaam van de gemeente, van hen die de gemeente bederven en verderven. Er wordt dus een scherm omheen getrokken. Dat vinden we ook in het Nieuwe Testament. Paulus die geestelt de Korintiërs dat ze slap zijn in de tucht. Dat ze zelfs een hoereerder met zijn moeder niet hebben uitgesloten. En hij zegt, ik ben er in de geest bij om deze man in de naam van Christus aan de Satan over te geven. Opdat zijn geest zijn ziel behouden zou worden. Dat is ook nog een wonderlijke tekst. Zelfs in dat allerlaatste. Als Paulus een vierkant uit de gemeenschap van de gemeente zet met zijn apostolische volmacht, dan bedoelt hij de redding van deze man als een vuurbrand uit het vuur. Wie vallen er onder de kerkelijke tucht en de vermaning? Mensen met verborgen zonden waar wij niet van weten, nee, daarover oordeelt God. Maar gemeente, er staat bij die onder een christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren. Er zijn mensen die alle nadruk leggen op de leer, die moet heilig zijn en zuiver. Jawel. Er zijn mensen die alle nadruk leggen op je leven. Jawel. Maar er staat hier leer of leven. Je kunt ook zeggen leer en leven. Het kan best wel eens zijn dat iemand in de leer een steek laat vallen. En dat je hem toch niet zonder meer buiten de gemeente zet. Zonder dat maar enigermate betrekkelijk te maken. Het kan ook best zijn, gemeente, dat iemand in zijn leven een steek laat vallen. Terwijl hij klagend en kermend voor God over de aarde gaat. Niet om de zonde goed te praten. Hier worden dus heel duidelijke voorbeelden genoemd van mensen die onder de christelijke naam. Ja, daar heb je het altijd zitten. De duivel zegt nooit rechtuit wat hij bedoelt. Hij maakt altijd van die rondtrekkende bewegingen bij u en bij mij. Maar het is net als een slak. Al maar dicht. En tenslotte je doodknel. En hebben wij er erg in, gemeente, dat ook in Zoetermeer een zielenvijand rondloopt. Die nogal entree heeft. En die er dag en nacht op uit is om de hele zaak in elkaar te gooien. Om de gemeente te verwoesten. Hebben we er erg in? Hebben we er erg in dat er één altijd op onze ondergang loert? Hebben we er erg in? Altijd één is om leer en leven te vervalsen. Als we daar erg in krijgen, gemeente, dan gaan we elke dag bidden en verlos ons van de boos. En leid ons niet in verzoeking. Onder christelijke naam. Want de duivel kan het licht niet hebben. En de zonde kan het licht niet velen. Zijn werken der duisternis. Gemeente, over deze verborgen zonden oordeelt God, zeide. En wat er op de flats en in de laagbouw gebeurt, zaterdagavonds laat, wat er aan drankmisbruik in de huizen is, hoe u zondagen doorbrengt, hoe dat allemaal bij u in uw huwelijksleven en gezinsleven aan de binnenkant en de buitenkant gaat, dat kan voor een deel openbaar zijn, maar meestentijds onttrekt zich dat aan de waarneming. Maar bij God niet, daarover oordeelt God. Maar u wordt wel bijzonder op het hart gebonden u ervan te bekeren. Maar hier gaat het gemeente over in de zonde leven, niet in de zonde vallen, maar in de zonde leven en dat hardnekkig. Want dus een mens wil altijd zichzelf overeind houden. Wie valt onmiddellijk bij de eerste bestraffing? Nou, dan ben je helemaal klaargemaakt ervoor. Maar wat is een mens? Heb u wel eens een mens vermaand om met zijn zonden te breken? Daar moet u ervaring mee opdoen, bij uzelf en bij anderen. Wat vind je dan, Verk? De vesting. Het zich afsluiten, het zich afschermen, vooral het aftrappen naar anderen. Waar ook genoeg op te zeggen valt. Maar gemeente, bij de oprechte is goedwilligheid. En als u een dreun op uw hoofd krijgt of een hele zachte tik, dan kan dat een bijzonder genadebewijs zijn, want God hoeft u niet te vermanen. U bent genoeg vermaand. Maar als God u een mens stuurt onder vier ogen of met meer om u te waarschuwen, dan mag u dat wel aantrekken. Want dat is geen kleinigheid dat God nog zoveel zorg heeft voor uw zaligheid. Want God wil niet dat ge verloren gaat, maar dat ge behouden wordt. Dat is de vermaning gemeente. En het doel is het behoud. Maar de kerkelijke tucht in de tweede sleutel is geen beginpunt, maar een eindpunt. Dan is er ontzaglijk veel gebeurd. Daar was de zelftucht niet meer, maar de gemeentetucht wel. En de kerkelijke tucht ook. Gemeente, wat is dat verschrikkelijk als het zo ver met ons komt. Dat gezegd moet worden, jij hoort hier niet meer. Hij zei u als een heiden of een tollenaar, zegt Jezus. Maar ja, de Heer Jezus zocht altijd heidenen en tollenaren op. Dus aan de ene kant zeg je tegen hem, jij hoort er niet meer weg. En aan de andere kant dan zoek je hem net zoveel op als je kunt. Want Jezus zocht heidenen en tollenaren. Want denk er goed om, als de kerk dat uitspreekt, dan is dat een voorlopig oordeel, dat is nog niet het definitief. Zij doet dat in de hoop op de bekering en op de verandering. Gemeente, zo gaat het. Uit het de gemeente van Christus, uit het rijk van Christus. Maar is een heilig vragen, een heilig heigen, totdat er bekering is, terugkeer. En dat wordt beleden en bewezen. Praatjes vullen geen gaatjes, zeggen we dan. Dronkenmanstranen zijn morgen weer voorbij. Een berouw als een morgenwolk doet niet mee, maar dat het dieper gaat. En dat de vermaning doel treft, dat een mens geraakt wordt. Gemeente, wat is de Heere toch ontzaglijk goed dat hij een mens naloopt tot aan de rand van de hel. Het was met Judas ook zo. Judas ging zomaar niet verloren. Maar de Heere liep hem achterna tot aan de rand, toen liet hij hem los. Dat is toch aangrijpend. Wanneer daar was in Schotland een dominee, die als er een jongen uit zijn gemeente verdween, en dat gebeurt wel. Er zitten er wel overal in de steden en waar al niet meer, die hier geboren en getogen zijn. En die niet omdat ze in de stad wonen, maar dat ze met alles gebroken hebben, of ook wel hier. Er was een dominee, als er een gemeentelid verdween, na zo vermaand te zijn. Dan sloot hij de blinden. Zei zijn vrouw, wat doe je nou weer? Ach, zei hij, we hebben als gemeente niet genoeg gewaakt. Waken wij wel over elkaar. Ook over die gezinnen die zo aan het afzakken zijn. Die zijn er, ook in onze wijkgemeente. 's Avonds zie je ze niet meer in de kerk. Zit eens naar de televisie te kijken. Trouw mee levende gezinnen. Maar ze komen niet meer. S'morgens nog eens een keertje. Kinderen leren het bijna niet meer. Daar moeten we samen wat aan doen, gemeente. Moet niet zeggen, ja, moet die dominee heeft die handelingen maar doen. In liefde. Om de mensen erbij te trekken. Erbij te houden. Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat de uiterste spits van de liefde Gods is zijn toorn. Die is geducht. Die is te vrezen. Mozes stond te beven op zijn benen aan de voet van de Horeb. Als God met bliksemen en donderslagen naar het volk komt. En God neemt het nauw, gemeente. Mozes is wel bij God. Maar hij kwam niet in het beloofde land. Want u weet het. Hij was één keer ongehoorzaam geweest. Hij had God niet geheiligd voor het volk. Juist bij het volk des Heeren ligt het zo nauw. Gemeente, zo is het ook bij Johannes, de apostel der liefde. Die zegt, ontvang ze niet in uw huis. Die leren dat Jezus niet in het vlees is gekomen. Maar als een en al liefde. Maar dan kon het niet meer. En daarom bedroeft een kerk die de sleutels verwaarloost de Heilige Geest. U zult zeggen, en nu de praktijk. Inderdaad de praktijk. We hebben het er al over gehad. Ik dacht dat het belangrijkste gezegd was. Dat de kerk in verval is, weten. Of we eraan lijden is een andere zaak. Want weten en weten is een verschil. Dat er in de hervormde kerk een diep verval is, dat weten we. Dat er vanuit andere kerken altijd gewezen wordt naar de hervormde kerk waarin de tucht zo in verval zou zijn, is bekend. En nu heb ik er geen behoefte aan om te zeggen dat ook in andere kerken het met de tucht niet al te best gesteld is, hoewel dat waar is. Want we moeten maar niet denken dat we als een snippergroep of een deel van de gemeente van Christus, dat die grote zaak van de tucht naar het volle Bijbelse licht kunnen hanteren. Je geeft een kind toch ook niet een groot mes mee? En ik zou u uit mijn leven aangrijpende verhalen kunnen vertellen van mensen die om leer onder de tucht gezet zijn en op ondergeschikte punten waar de tranen van over je wangen lopen. Als het zo moet, nee. Maar dat neemt niet weg, gemeente. We gaan onze zonden niet wegwassen met de zonden van anderen, integendeel. Want dat het daar in die andere kerken ook niet goed gaat, dat is onze schuld ook. Want ze komen allemaal uit die oude kerk. Hoewel het daar goed gaat. Dat kan niet. Want ze horen bij elkaar. En dan niet samen geflanst en bij elkaar geraakt. Maar wezenlijk vanuit de eenheid en waarheid in Christus. En daarom, gemeenten, is in de hervormde kerk die eerste sleutel zo belangrijk, dat is die altijd geweest trouwens, de tucht van het woord. Als iemand zegt dat er in de hervormde kerk geen tucht is, dan vergist hij zich zwaar. Het is wel tucht. Namelijk de tucht van het woord Gods over de consciënties. Dat is het belangrijkste. Zo verschrikkelijk belangrijk. Tucht van het woord over de gemeente. En soms ook van de gemeente over de brengers van het woord. Omdat ze daar in de stem van de herder niet horen. Het zijn aangrijpende dingen. Maar nogmaals, gemeente, het gaat er niet om om onze eigen zonden klein te achten. Die zijn groot. Want het verval gaat zo door. En het is bekend dat een tuchtmaatregel moet doel treffen. Je moet gevoeld worden. Stel dat we iemand onder censuur zetten dat hij niet deel mag nemen aan het avondmaal. En die man is dus een leven lang niet geweest. Hoewel die lidmaat is. Is dat een straf voor die man? Het moest voor u erger zijn dan dat u een week geen eten kreeg. Zo erg is dat. Als tegen u gezegd moet worden, vriend, dit keer mag je niet aankomen. Of, voorshands mag jij niet aankomen. Gemeente, voelen we hoe ver we van huis zijn. ook in het onderling verkeer en in het goed gebruik van het avondmaal. Het verval is ontzettend groot. Maar niets helpt gemeente geen terugtrekking. Geen terugtrekking in eigen kring, in eigen groep waar het nog een beetje goed is. Van der Groe zegt in zijn toetssteen van ware en valse genade. Wanneer een zeer verderfelijk kwaad de kerk binnenkomt, is het beter er treurend te blijven dan eigenmachtig te gaan. Moet u eens goed onthouden. Beter treurend te blijven dan eigenmachtig te gaan, want God gedenkt aan zijn verbond in de geslachten. En legt de geschiedenis van Israël en van de eerste christelijke gemeente ernaast. Waar is het volmaakt geweest? En dat waarachtig niet om iets aan de eisen Gods af te doen. Maar om te staan met het voorwoord Gods. Eerst tegen uzelf. Maar dan ook tegen anderen. Meent ik vermaan u. Wanneer wij de twee kanten hebben gezien van het evangelie. Ik vermaan u. De belofte van het evangelie met een waar geloof te omhelzen, de tucht, over uw geweten en gezinnen te handhaven en eronder te buigen. Want let op de deur. De deur is toch altijd hij die zegt, ik open en niemand sluit. En ik sluit en niemand opent. Amen. Wij zingen uit Psalm 134, uit Psalm 34 en daarvan het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Psalm 34, vers 8. Laat ons samen danken, gemeente. Heb dank, Heere, dat ge ons vandaag tot twee malen toe de gelegenheid gaaft om uw woord te horen. Ook aan de avond van deze dag waarin gij met zo grote ernst tot ons gekomen zijt, in de vrijmaking en in de binding. Dat gij een God zijt die opent en niemand slaat. Zalig wie door die deur ingaat en uitgaat en weide vindt. Door hem die zelf de deur is. Wat zijt gij groot, Heere Jezus Christus, dat gij de opening zijt. Maar wat zijt gij ook langmoedig en barmhartig en groot van geduld. Wat zijt gij ook streng in het versmaden van uw heilige evangelie. Komen u bidden dat gij de vermaningen, de opwekkingen, de vertroostingen, de verkwikkingen wilt zegenen aan ons hart. Zodat wij er nog een nabetrachting op hebben in onze huizen en harten. En ook het van de week nog eens terug mag komen. Zodat uw woord ons eten en drinken wordt. Erbarm u over allen die geroepen worden vooraan te staan in de leiding van de gemeente. Erbarming over de gemeente zelf. In al haar wonden, in al haar zonden, in al haar slapheid soms. Wil gij, Heere, de gezinnen regenereren, vernieuwen. En wil een bijzonder zijn, Heere, met het beroepingswerk wil gij hier op uw tijd en wijze ons een man geven naar uw raad en welbehagen. Gij weet alleen hoe hard het nodig is, of wij het weten, heren, bind het maar op onze harten, zodat het een zaak van gebed mag zijn dat we meedragen. En dat gij het zelf moogt doen naar de rijkdom uw genade. Erbarm u over ons en verhoor ons gebed in Christus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, vers 69. Psalm 119, vers 69. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.